Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door onze vrienden van Echondo, Komoot en Canyon.
Ja jongens, Jeroen Gerrits hier. Dag 1 op de camping hier in Camping Mario begon gezellig. Ik was op zoek naar een inbussleutel. Ik kwam bij Maarten op het terras terecht. Om vervolgens 2 dagen later de Paso Magén op te gaan. Angst en beven. Angst en beven. God, man, man, man. Ik heb vannacht zenuwachtig geslapen. Ik was helemaal nerveus. Het hele gezin was onder de indruk. Maar ik twijfelde wel of ik boven kwam. Maar bedankt aan de superknecht Maarten Visser. Was een appeltje eitje. Echt, by far de zwaarste klim ooit gedaan. Eerlijk gezegd. De laatste 5-6 kilometer. Toen ik je eraf reed, zeg maar. Dat was echt immens zwaar. Niks onder de 10%. Echt. Elke bocht dacht ik, nou zijn we en dan waren we er niet. En uiteindelijk zag je het kruis boven op de Paso Magén. Ja, en dan was we natuurlijk wel euforisch. Wel genieten dat we dit gehaald hebben. Prachtige dag. Iets te warm met 35 graden, maar wel genoten. En natuurlijk onderweg Maarten tip gegeven. Volgend jaar een Nespresso mee naar Italië of Frankrijk.
Beste vrienden van de show, de zomervakantie. Het moment om de batterij weer op te laden. De een moest zijn nieuwe oppomptent uitproberen. De ander had voor het eerst een valwagen gehuurd om weer eens voor de full camping life experience te gaan. Pedaleurs liggen echter niet graag aan het zwembad. Natuurlijk, het is ook belangrijk, maar de vakantie is ook bij uitstek het moment om kools te bedwingen, vakantierondjes te maken en het fantastische gevoel van fietsen in het buitenland te ervaren. Inmiddels maken we ons op voor de laatste vakantieweek. Hoog tijd om even bij te praten, ervaringen uit te wisselen en nieuwe plannen te maken voor het komende pedaleurseizoen. Want er staat weer een hoop op stapel. Kortom, voldoende zaken om te bespreken in deze aflevering. Vandaag in de podcast van Pedaleurs, vakantiepraat.
Vakantiepraat. Buongiorno, Roberto.
Servus, Martin.
Hoe gaat het, jongen?
Ja, lekker. Toen ik de intro dacht, ik heb echt het woordje oppomp tent wel 5 keer gelezen. Ik dacht, die gaat eruit komen vloeien.
Ja, toch, hè? Met oppompen gaat het niet in één keer, hè? Dan moet je blijven pompen.
Ja,
dus,
dat klopt.
Ja, joh.
En ik moest eigenlijk, ik had achterin nog ergens nog aan het lachen vanwege het fantastische verhaal van Jeroen Gerrits.
Van Jeroen, hè?
Ja.
Wat vond je er zo leuk aan?
Nou ja, gewoon, ik ken Jeroen een heel klein beetje. En, ja. Dat is fantastisch. De manier waarop hij over hoe die jou er afreed. En ik zie altijd al schudden met Johan van de Zuid. De andere op de zin. Maar jij doet het. En de tip voor een Nespresso apparaatje.
Ja, kijk. Jeroen was natuurlijk vorig jaar oppomp tentman. Of opblaastentman, hè, zo noemen we hem gekscherend. Inmiddels heb ik ook een opblaastent. Dat is inmiddels
duidelijk. Hij is een beetje jouw voorbeeld ondertussen. Hè?
Ja, zeker. Maar vanaf nu is hij ook gewoon Nespresso koning. Want hij gaat dus gewoon kamperen met een Nespresso apparaat. En kijk, ik heb je voor me liggen. Dit is gewoon zo'n koffiefiltertje waar je een koffiefilter in doet. En zo'n caféfilter van Obelink.
Ja.
Die je op een thermos kan zet. Koffiefiltertje in. Maar koffieschepjes moet je een beetje schatten.
Dus altijd de eerste 2 dagen even aftasten. En dan weet je de rest van de vakantie.
Of het echt mega sterk, strakke bak. Of het is 3 keer niks. Maar zo heb ik mijn koffie gezet.
Ja, Jeroen heeft zijn prioriteit gewoon ergens anders liggen.
Ja, zeker. Maar ik vind het, het wordt steeds meer klemping hoor, met die man. Het is, ik kan hem eigenlijk niet meer serieus nemen. Als je zoiets doet, espresso apparaat, kom op zeg.
Terwijl een kopje koffie morgens wel ontzettend belangrijk is.
Nou, dus, ik heb er een gehad bij hem. Hij was wel erg lekker, moet ik zeggen.
Met ja. Jeroen.
Bij Jeroen, oké. Dan gaan we op die tour. We zijn begonnen. We hebben elkaar een tijdje niet gezien.
Inderdaad.
Nee, dat is wel even geleden. De laatste keer dat we elkaar hebben gesproken was vlak na de ride. Toen hebben we 2,5 uur op zolder gezeten.
Ja, Bastiaan, die bleef maar praten. Er hoeft niet eens een kwartje in te gooien. Die man die blijft wel lullen.
Ja, dat was wel een lange uitzending. Ik had ook last van mijn strot na afloop, joh. Maar daar hebben we 3 afleveringen van gemaakt. En die gaat best wel lekker. Mensen reageerden er wel positief op. Maar nu is het weer tijd om de draad op te pakken. En dan beginnen we net zoals vorig jaar met vakantieprot. We zijn allebei terug van vakantie. We hebben allebei een lekker kleurtje. We hebben weer wat klimkilometers in de benen.
Ja.
Jij in Oostenrijk, ik in Italië. En volgens goed gebruik gaan we die vakanties maar eens eventjes doornemen. Maar de eerste vraag is natuurlijk, hoe is het? Jij zegt, het gaat wel lekker.
Het gaat lekker, ja.
Ja. Bij mij gaat het iets minder lekker. Ik heb namelijk, ik hoor links eigenlijk iets heel geks, dus ik moet mijn koptelefoon even afzetten. Ik zou nu eigenlijk aan de Doppio's moeten zitten in Italië, samen met Sander Konsloot. Want we zouden een tripje maken naar de Dolomieten om daar te gaan greffelen, ook een podcast op te nemen. Dat is nu verplaatst, dus we gaan het later doen. Maar ik heb moeten cancelen omdat ik in de laatste vakantieweek in Italië achterop een waterfiets stond met zo'n glijbaan erin. En toen dacht ik voor de kinderen, laat ik mezelf even, als ik uit het water klim, theatraal achterover in het water laten vallen. Van, oh, ik word eraf geblazen. Dat weet je wel. De grappige vader uithangen. Naast alle dad jokes die ik gemaakt heb. Ja. Maar toen kwam ik dus plat in mijn oor terecht. En hoorde ik een knal met piep. En toen wist ik al wel vrij snel. Maar de dokter te hebben geraadpleegd. Lees Google. Dat mijn trommelvlies gescheurd is aan de rechterkant. En
dat herstelt zich? Of moet je het
hechten? Binnen 2 maanden herstelt zoiets zich. Maar ja, goed. Dan zit je in Italië. Dan ga je niet. Ja, ik ben niet gelijk naar de huisarts gegaan. Nee. Dat vind ik ook gedoe. Dus ik heb wel mijn eigen huisarts gebeld. Van, goh, dat is gebeurd. Kom volgende week maar langs. Dus ik ben daar geweest en hij heeft ingekeken. En inderdaad, het was geen gaatje, het was een gat. Dus ik moet over een paar dagen weer naartoe om te kijken of het hersteld is. Of het gat kleiner is geworden. Anders moet je naar een kanoarts. Daar heb ik helemaal geen zin in natuurlijk. Maar je mag daar niet meer zwemmen. Op vakantie.
En in de bergen heb je geen last als je naar boven gaat?
Je hebt wel last van drukverschil, jawel. Maar niet heel extreem. Want ik heb daarna niet meer gefietst daar. In de auto op de terugweg heb je daar wel dat die af en toe openplopt en dicht gaat. Maar het is een beetje een gekke sensatie. Alsof je een soort van schelp op je oren hebt. En dat je de hele tijd de zee hoort, weet je wel.
Je zit echt gewoon volledig in de vakantiegevoel.
Nou, het verandert een beetje. Want ik kreeg een infectie. Dat is een minder prettig verhaal. Dus ik zat ook gelijk aan een penicillinekuurtje. En daar word je niet al te fris van. Maar dus ik kwam bij de huisarts en hij keek en hij zei, oh ja, ik zeg, nou, volgens mij heb ik ook een loopoor. Nou, wij noemen dat gewoon een snotoor, zegt hij. Dus dat is voorbij, gelukkig. Ik heb een droog oor, maar dat is klote, joh. Dan, dus die trippen, ons door de neus geboord niet het zwembad kunnen.
Een domper aan het einde van je vakantie.
Ja.
En je moet ook echt uitkijken met huishoudelijke taken nu, hè? Ja, stofzuiger dweilen is echt funest voor...
Dat weet ik. Dat is...
Ik wil even waarschuwen.
Ja, zeker.
Dus de komende drie, vier weken kun je echt alleen op de bank liggen en wielrennen kijken. Dus,
is nog het... Oh, de Vuelta gaat beginnen.
Ja, daarom.
Oh, dat is helemaal niet verkeerd. Nou ja, het is lastig als je niet kunt fietsen. Maar het vervelende is als je niet kan slapen.
Oh, ja.
Ik heb dus 1 nacht gehad. Werd ik wakker, lag ik op luchtbed. En toen begon het dus te ontsteken. Ik kon niet
heb meer. Je zo'n oppomp luchtbed?
Ja, elektrisch. Zo'n hoge.
Ja.
Maar dan wel zo eentje dat als je dan omdraait, dat de andere eraf veert, zeg maar. Dus daar moeten we ook nog naar kijken. Dat niet wat anders
misschien,
kan.
Misschien vroeg Gerrit nog tips.
Dat zou heel goed kunnen. Maar als je dan... ik kon niet slapen 1 nacht. De dag voordat wij weggingen. Nou, dan wil je wel uitgerust in de auto zitten. Dus mooi, alles al een beetje opgeruimd, tijd naar bed. En echt, jongens, s'nachts om 1 uur of 2, 3, ik werd wakker. Denk, oh, ik wist niet hoe ik het had, joh. Links, rechts, op mijn rug, op mijn zij, op mijn buik. Ik kon gewoon niet pitten. Over de camping gelopen, dan kom je s'nachts gewoon mensen tegen op de camping. Dat is sowieso al vreemd, om 3:30 bijvoorbeeld. En uiteindelijk ben ik maar in een campingstoel gaan zitten, met een kussen in mijn nek en half onder de slaapzak met de benen op het luchtbed.
Ja.
Omdat hij zo hoog als kon had. Maar dan word je me toch een partij verrot wakker, kan ik je vertellen, joh.
Ja, dan word ik nog stijf wakker.
En dan, gewoon nog vrolijk 1000 kilometer naar huis knappen.
Maar jij kunt dat.
Jongen, espresso.
Heb je eerst een espressoetje bij je
Nee, onderweg. Hè. Ook tankstation, even stoppen, even weer wat cafeïne tanken. Dus, maar is goed gekomen, hoor. Nu gaan we. Maar genoeg gezeurd. Het gaat verder, prima.
De oorzaak is bekend.
De oorzaak, oh, mooi. Voordat we verder gaan over Italië, want er moet nog even wat over zeggen zo meteen met Sander. We moeten eigenlijk eerst even naar ons officiële momentje. Hè. We moeten echt nog eventjes...
Zoveel charme, en toch lijkt het zo gewoon.
Nou, de tweede vraag. Robert, wat is het laatste boek dat je hebt gelezen?
Het laatste boek dat ik uitgelezen heb? Ik heb in de vakantie aardig wat gelezen. Het laatste boek wat ik uitgelezen heb was de allernieuwste van David Baldacci, Schaduwstad.
Kijk, maar dat zijn thrillers toch, of niet?
Ja, het zijn thrillers. En deze, normaal schrijft hij altijd een beetje alles in tegenwoordige tijd, zeg maar, hoe het tegenwoordig is. Alleen hij heeft ook 1 serie waarin het gaat om een of andere privédetective van vlak na de oorlog, rond 1950, zeg maar. Dus ook alles een beetje in die stijl. Echt wel tof.
Ja. Ah, oké, mooi. Lees jij veel?
Ja.
Maar ook gewoon niet alleen op vakantie, gewoon het hele jaar door eigenlijk.
Ja, het hele jaar door. Meestal, het zijn wel 3 avonden in de week dat ik s'avonds in bed duik en dat ik nog een uur lees, zeg maar.
Oh, lekker.
Ja.
Heel goed.
Ja,
dat zou de jeugd ook wat meer moeten doen.
De jeugd, ja. Ja.
De jeugd.
De jeugd is verrat, maar daar gaan we voor. Nee hoor, dat is gekheid.
Dan,
een beetje dan.
Ja, een beetje, ja. Het laatste boek dat ik gelezen heb, dat was op vakantie. Er is hier maar één de baas van Angelique Kunst.
dat is heel duidelijk.
Hè?
Een goed boek, goede titel.
Ja, ja, daar is hier maar één de baas. Het gaat over...
Dat boek heeft Chantal geschreven.
Nee, Angelique Kunst van de Tumansia. Dat was een tip van de boekenworm Ellen Brunninghuis.
Ja.
Die ook Graveler organiseert, onder andere. En ook eens in de avondetappe heeft gezeten. Dus een grootheid natuurlijk. Maar het gaat over Gerard Sanderink van Centric.
Oh ja, dat is zo'n...
Die man die heeft iemand...
Met zijn vrouw die denkt dat ze wel verstand van heeft.
Precies, ja. Met Rian van Rijbroek.
Ja, ja,
de cyber. Ja, die, ja. En ik heb hem hier beneden liggen, dus morgen
een tipje?
Ja, echt een dikke tip. Echt heel leuk. En daarnaast zit er een podcast ook nog. Dus dan kun je nog wat meer achtergrondinformatie krijgen. Dan denk je... Hoe is dit mogelijk?
Ja, hoe heeft het op deze manier kunnen lopen?
Precies.
Ja, dat heb ik me inderdaad ook wel verbaasd. Ja. Elke, oh, daar staat een stukje over in. Ik heb alles gewoon gelezen, ook in de krant. Oh,
ja, echt bizar. Maar ik lees dus niet echt veel wielerboeken. Jij wel?
Nee.
Waarom?
Nee, ik heb een aantal biografieën gelezen, volgens mij. Van Gijp. Tom Dumoulin en Ja, Gijp en dat. Ja, nee, ik lees eigenlijk het liefst non-fictie.
Ja, Tom Dumoulin, dat zeg je naam.
Ja.
Als daar nu nog een biografie van uitkomt.
Ja, dan gaat het over de verloren laatste 2 jaren.
Ja, sneu hè, eigenlijk.
Ja, aan de andere kant denk ik ook voor hem dat het goed is. Het is een aderlating voor het fietsen. Maar de laatste 2 jaren natuurlijk al niet heel erg veel meer laten zien.
Nee, zeker niet. Nou ja,
het was ook wel triest omdat ik... Het klinkt heel negatief, zo bedoel ik het niet. Nee. Maar het was elke keer wel, als je hem nu ook zag in de laatste koersen die hij gedaan heeft, het elke keer net niet aan kunnen klampen. Zonde.
Ja. En zou de rest gewoon harder rijden dan dat hij daarvoor deed?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk, ja, misschien ook wel. En ik denk dat hij gewoon klaar is. En niet meer de drive heeft weer te vinden om er wat aan te doen.
Nee. Ja. Nou ja, goed. Hopelijk luistert hij naar onze podcast en denkt hij... Oh, ik kan ook gewoon vakantieritjes maken. Ja. Dan vind ik mijn plezier weer op de fiets terug.
Ik denk dat hij daar
wel daarvoor gaan. Tom, als je luistert, jongens, stuur even de groet in. Zou ook leuk zijn. Goed. We hadden het even kort over Italië net. Het gaat over vakanties. En soms lopen dingen anders. Je kunt op je oor vallen op het water. Maar soms gebeuren er ook andere dingen. Sander... Van Cycling Destination is een enige tijd geleden ook op vakantie geweest. Werkvakantie in Italië of naar Griekenland. En dan gebeurde het volgende.
Nou, ik ben dus op vakantie gegaan met mijn fiets. Eigenlijk op werkvakantie met mijn fiets. We gingen naar Griekenland. En op de heenweg ging alles goed. En op de terugweg heb ik mijn fiets ingeleverd op de luchthaven. Bonnetje gekregen. En met alle vertrouwen ben ik in het vliegtuig gestapt. En eenmaal aangekomen in Amsterdam, was ik wel in Amsterdam, maar mijn fiets niet. Dat was 27 juni en we spreken nu over, 18 augustus. En mijn fiets is nog steeds niet terug. Dus als je op vakantie gaat met de fiets, ja, dan kan het ook wel eens een keer anders aflopen. En het meest vervelende eraan is dat in eerste instantie niet duidelijk was waar de fiets stond. Nou, hij kon nog in Athene staan, hij kon nog in Thessaloniki staan... Maar het kwam er uiteindelijk op neer dat hij nu in Amsterdam staat, maar niemand weet waar. Dus mocht je op Schiphol zijn en een zwarte Evoque fietskoffer zien met groene letters... en je denkt, die is voor mij, nou, laat het mij weten.
Dat is behalen.
Dat is wel verrot.
Ja, en hij had de fiets ook nog maar net. Dus dat is helemaal...
had hij een nieuwe fiets?
Ja, helemaal zuur. Dus mocht jij op Schiphol werken en kom je die tas tegen, zoals Sander het heeft omschreven, dan mag je ons ook een berichtje sturen. Dan brengen we je in contact met Sander. Maar goed, dit kun je natuurlijk voorkomen. Hè? Je kunt het niet voorkomen natuurlijk, maar je kunt wel wat acties ondernemen om je fiets makkelijker en sneller terug te kunnen vinden. In elk geval op de tas je naam zetten, je gegevens, je telefoonnummer enzovoort. En ik kreeg de tip van onze grote vriend Bastiaan Gaillard. Je moet een Apple AirTag in je fietskoffer doen.
Want dan kun je hem altijd weer vinden.
Dan kun je hem altijd weer vinden.
Ja, ja,
ook al zeggen ze van hij is, niet, is ons niet bekend waar die is. Dan kun je hem gewoon tracken en tracen. En dus op advies van Bastiaan had ik er ook een aangeschaft voor de trip naar Italië, die ik eigenlijk nu zou doen. Maar een AirTag. Altijd handig.
Die gaan we even onthouden.
Zeker. En ik had een fietskoffertje geregeld via Bike Superior. Dus dat gaat dan allemaal later wel gebeuren. Oké. Sander, ik hoop dat je fiets terugvindt. En mocht je wat weten.
Van ganse harte.
Juist. En dan laat het even weten aan ons. Even kijken. Als je op de camping staat, kom je wel eens mensen tegen. Ben jij nog bekenden tegengekomen?
Afgezien van mijn schoonfamilie. Mm-hmm. Een jongen uit Hellendoorn.
Een jongen uit Hellendoorn.
Ja, okay. Maar verder ook nul bekende.
Nee.
Heerlijk.
Nou, ik kwam op vakantie iemand tegen. Dat was gewoon een...
Een vriend van
Hoi,
de show.
Marissa hier van Vriend van de Show. Wij zijn de thuisbasis van ruim 200 podcasts. En ook van de show waar je nu naar luistert. Als je met plezier luistert, overweeg dan eens om vriend te worden. Dat kan al voor de prijs van een kopje koffie per maand. Het maken kost tijd en geld. En alleen met jouw steun kunnen zij onafhankelijk en regelmatig podcast blijven maken. Iedere show begint klein. Dus heb je een duppie over? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend. Vriendvandeshow.nl.
Nou, dat kost je maar een espresso cupje per maand, Jeroen. Dus je weet wat je moet doen. Ik kwam een vriend van de show tegen, Jeffrey Hollak. Nou ja, ik kwam hem niet tegen.
Je werd herkend.
Nou, Chantal die zei... ik ben ook herkend als de vrouw van... herkend als de vrouw van, wat is dit nou weer? Ja, die had dus gezegd... die had gezien dat wij vorig jaar ook waren geweest... en die had ons herkend. En die sprak zijn tal aan. En van, niet van het een kwam het ander... maar uiteindelijk kwam ik met hem in contact. Dat was hartstikke leuk, een vriend van de show. En die is ook luisteraar. En die heb ik ook gevraagd van... goh, heb je nog wat leuke fietstochtjes gemaakt?
Ja.
En dat heeft hij, maar had nog meer. Hij heeft namelijk ook hij heeft een keer een omzwaai gemaakt en een bedrijf gestart. Gravelo, Cycling Apparel. Of Apparel, weet je hoe dat uitspreekt?
Cycling Apparel, denk ik.
Apparel, Cycling Apparel.
App ken ik.
Fietskleding, laten we daarop houden. Maar Gravelo, en dat had hij natuurlijk aan. We hebben een foto van gemaakt, dat zul je straks op onze socials zien verschijnen. Maar we mogen ook wat weggeven. Gewoon fietskleding, een jersey van Gravelo. En als je die wil winnen, dan moet je eventjes meedoen met de prijsvraag. En de prijsvraag luidt als volgt. Ik pak het er eventjes bij. Waar ligt het Gravel Monument van Nederland? En hoe heet deze strook? Dus wil jij een Gravelo fietsjersey winnen, dan moet je de prijsvraag... antwoorden, waar ligt het Gravel Monument van Nederland en hoe heet deze strook? Nou, waar doe je dat dan? Dat doe je op vriendvandeshow.nl. Daar staat de prijsvraag en daar kun je reageren. En uiteindelijk zullen wij aan het einde van deze maand een winnaar kiezen. En die brengen we in contact met Jeffrey. En dan krijg je een mooie cycling kit.
Wel toffe kleding.
Ja, zeker. Mooie kleurtjes. Hè? Ja. Lekker fris. Ja. Mooi. Oké, goed. Gaan we door. Robert, je bent in Oostenrijk geweest.
Ja.
Waarom Oostenrijk?
Vooropgesteld, wij zijn altijd wel van, als we op vakantie gaan, gaan we met ons eigen gezin. En dat is het. Nou, in het verleden wel eens met mijn zus of met vrienden van ons op vakantie gestaan. Maar dan stonden wij er bijvoorbeeld een week en dan kwamen zij de laatste week nog bij ons. En dan stonden we allemaal ergens op de camping. Mm-hmm. Dus nooit naast elkaar. Nou goed, Wendy's vader die wilde heel graag nog een keer naar Oostenrijk. We zouden voor de corona een keer met de hele familie een midweek op vakantie gaan. Maar goed, Benny's vader wordt ook ouder. Of ouders, allebei trouwens. En eigenlijk een plan opgevat om één jaar met elkaar op vakantie te gaan. Mm-hmm. En dat is Oostenrijk geworden dus. Dus dat is eigenlijk de reden dat wij in Oostenrijk zijn geweest. En ik ben echt flabbergasted. Het is geen Duits flabbergasted, maar wat een fantastisch land, jongen.
Ja?
Echt.
Want waar precies zat je?
Wij zaten in de buurt van de Wilde Keizer. Dat is een gebied in de buurt van Kufstein, Kussen. En wij zaten in de plaats Kussen.
Ah, oké. Okay. Nou, je hebt je daar wel thuis gevoeld als Hellendoorns Wilde Keizer. Toch?
Oké, okay, ja, pardon, pat.
Hè? Ja, nou, nee, ja, gisteravond nee. Had je Wilde Keizeravond. Dus zit je, dat moet ik even zeggen voor de luisteraar. Zit je met behoorlijke kleine oogjes. Het was feestweek in Hellendoorn, Helders Feest.
Ja, het was de ram- en stampavond gisteravond. Ja. Dus... Nee, dat was super gezellig. Dus ik zou hier om 9:30 zijn. En jij hebt er vanmorgen al. Ik vind het niet erg als het 10:00 wordt hoor. Nou, dat kwam ook uit op die manier.
Plus een helders kwartier.
Ja,
en dan zijn we er weer. Maar je zat dus bij de Wilde Keizer.
Qua land echt fantastisch.
Ja.
Schoon, super, echt super groen. En dan heb je van die mooie bergweides met een pad tussendoor. Van nou, gravel is of hard, maar echt fantastisch, jongen. Ja. Echt. Ik wil daar wel weer in.
Oké. Okay. Dat is mooi. Ja, wij hebben het ook al gehad over Oostenrijk voor volgend jaar. Dus dan moet eventjes, ik ga goed naar je luisteren.
Het weer was fantastisch. Dat draagt ook wel bij. Alleen regen op de eerste dag dat we aankwamen.
Ja.
En de zaterdag erop hebben we ook regen gehad. Toen zijn we naar Salzburg gegaan. Ja, goed, je kunt prima met bewolking door de stad lopen.
Dat kan zeker. Ja. Ja. Hey, en jij bent daar naartoe geweest. Je hebt een vouwwagen meegenomen.
Ja.
Was er nogal het een en ander om te doen? Want je ging voor het eerst met een vouwwagen. Ja. Hoe is dat verlopen?
Ja, 100 punten. Echt qua rijden vond ik het helemaal ideaal. Je kon gewoon...
140.
Nee, sorry, nee, maar stel dat de Duitse politie luistert. Ik heb gewoon constant 100 gereden. Ja, en dat ding loopt wel. Die trekt hem wel. En dat was prima.
Ja. Maar jij maakt ook nooit druk, hè? Want ik kan me nog herinneren dat jij zei van... Zodra ik in de auto stap, dan heb ik al vakantie. En dan
klopt. Ja.
Ik zal op mijn reet roesten. Dan komen we er wel.
We komen er wel, ja hoor. Ja. Ja. We zijn de eerste avond zijn we in de buurt van Ingolstadt. Bij de Audi-fabriek in Zaman. Hebben we een hotelletje gezocht. En... daar kreeg ik me toch een hij stelt over schnitzel. Dit was schnitzel, was dit. Ja? Echt.
Een flinke deurmatte.
Twee naast elkaar. En het bord was al niet heel klein. Nee. Ah, jongen, echt, die besloeg het hele bord, jongen. Echt verschrikkelijk. Echt lekker. Verschrikkelijk lekker, ja.
Met
zo'n grote halve liter Weizen erbij. Hoppatee, die spullen doen. Ja.
Oh, ja, ja. Wij plannen het ook altijd zo. De eerste overnachting bij vlakbij Ulm, bij Kempten. En dan ook bij een hotel naast een biergarten. En dan lekkere dikke Weizen.
Ja, dat is fijn spul. En, maar goed, een dag later doorgereden. En het grote voordeel van een vouwwagen. Wij sliepen zeg maar, bovenop op de bak. Nou, dat was echt een bed van 2,20 bij 1,70. Zeg maar. Dat was echt plenty ruimte.
Met een goed matras.
Ja. Echt een hele goede matras. Dus dat was prima.
Mm.
En het voordeel was, overdag was het super lekker warm. En s'avonds koelde het al gauw af dat je wel even een lange broek aan moest. En soms even een jasje.
Oh, ja, lekker.
En dan kun je gewoon lekker ook slapen. Zonder dat je met 28, 29 graden in je bed ligt te zweten. Dus dat was echt perfect.
En nog ongedierte, nog muggen en zo, of niet?
Wel iets muggen, maar niet heel veel. Okay. Nee,
ja, we hebben dit jaar echt heel veel last gehad van muggen, maar ook van wespen en bijen.
Ja wespen die waren er, die waren er ook al inderdaad. Ja.
Ja, een zachte winter geweest, hè? Ik werd zelfs op de eerste dag zelfs
winter.
Door... Winter, ja. Zelfs op de eerste dag gewoon door twee bijen gestoken in mijn lip. Ik had een blikje cola aan het zwembad staan en ik neem een slok, jongen. En gelijk twee bijen. Eentje die hing zo nog zo in mijn lip.
Serieus, ja? Ja. Een horrorvakantie heb je gehad. En je oor.
Ja.
Oh, kerel.
En toen s'avonds bij de minidisco werd ik natuurlijk weer helemaal lek geprikt van die kleine tijgermuggies. Nou, jongen, ik heb één en al... Ja, ik ben allergisch aan vermuggen. Ja. Daar ook nog maar één keer. Hè? Dus overal van die dikke vochtbulten.
Je hebt echt een verschrikkelijke vakantie
gehad. Nee, jongen, ik heb een fantastische vakantie gehad.
Ook eraf gefietst door Jeroen.
Ja. Oh ja, dat was wel een dieptepuntje, hoor. Ja. Hey, waar heb jij gefietst?
Ik had van tevoren had ik mijn collectie ram en ramvol gezet... voor wat betreft die Tirol.
Ja.
Alles gepland en mooie gravelrondjes samengemaakt. Maar ik heb ervaren bij de allereerste rit daar al verhard knetter. Mooi.
Wat was je allereerste rit?
De eerste rit was gravelroute de Umgebung.
De Umgebung
verkennen.
Oh ja, deze.
En wij keken uit vanaf de camping op de Unterberghorn. En daar ging ze ook met paragliders, van die parapentes ging ze daar naar beneden. En ik heb eerst gewoon een rondje gemaakt door de omgeving, gewoon even een klein beetje kijken. En nou, toen kwam ik bij de voet van de Unterberg gewoon. En denk, die fiets ik even op. Vanaf nul ongenadig stijl, constant.
Je begint op 625, 100 meter en je eindigt op
ik ben bij 1000, iets boven 1000 ben ik gestopt. Toen moest ik nog 5 kilometer en daar zou die nog steiler worden. Zodra ik heb wel ervaren in Oostenrijk, zodra het een gravel klim wordt, zijn de stijgingspercentages ongenadig. En altijd 12, 13, 14, 15%, jongen. Echt, er is geen reet aan om daar te fietsen. Dat vind ik echt niet.
Nee, maar je kunt toch ook een stukje lopen?
Ja, nee, maar als je eenmaal van de fiets bent, dan kom je er niet meer op.
Nee, dat is waar.
Weet je, en ik heb daar fantastische gravelstroken vlak gezien, of iets stijgen, dat is hartstikke mooi. Maar als ik een gravelklim bij die Unterberg gewoon ook, heb ik de eerste 6, 7 kilometer fietsje door een bos, omhoog, ongenadig stijl. Je ziet niks. Nee. Alleen maar bomen naast je. En dit is gewoon niet leuk.
Nee, maar dat zijn dan meer van die klimmetjes die mensen rijden met zo'n gemotoriseerde mountainbike.
Ja, ik snap wel waarom ze die daar... Ja, dan wil het prima.
Ja.
Nou, een gegeven moment na een kilometer of 6, denk ik, kwam ik in het tropengebied. Nou, dan heb je ook nog wat moois te kijken. En toen heb ik doorgefietst. Nog dik boven de 1000 meter zat.
Ja.
Nou, en toen ben ik omgedraaid. Nou, een daal is ook geen balam.
Als zo'n stijl is?
Nee, zo'n stijl met een gravelbike. Nee, dan moet je echt ook... met een mountainbike. Het wilde prima hoor, maar... niet,
heb je een zadeltje nog wat lager gezet, zodat je wat comfortabeler zit?
Tegenwoordig
heb je dropper posts, hè? Ja, voor klopt. Dalen op zulke heftige dingen. Maar je bent gewoon met de fiets van de show die kant op gegaan?
Ik ben gewoon met de fiets van de show die kant op gegaan. En daarnaast heb ik echt wel een rondje Duitsland in. En echt wel genoten hoor. En ik heb ook wel rondjes richting de Walchsee heb ik wel gemaakt. Ja, ook fantastisch. En dan fietsen.
Alles behalve walgelijk?
Alles behalve walgelijk.
Ja. Even zien. De Strupsenkop.
Ja, dat waren wandelingen.
Dat waren wandelingen.
Bier de Duitsland in.
Oh ja.
Echt van, dat vond ik echt een mooi. Daar had ik via van een aantal
bij
mensen.
Kussen.
Ja,
Kussen,
klopt.
Ja.
Een aantal mensen die ik daar tegenkwam onderweg. Die stonden ook stil. En ben je natuurlijk bij een bordje om een foto te maken. En die zeiden, oh, maar je moet even dat pad moet je nog hebben. Dus ik heb daar een mooie gravelstrook heb ik erbij gepakt.
Gaaf.
Echt supermooi.
Maar je hebt het dus een beetje afgewisseld met gravel en gewoon asfalt.
Met asfaltklimmen, die zijn supermooi. Ja,
ja, ja. Ja, ja, ja.
Maar goed, dat is het voordeel van een gravelbike. Je kunt gewoon echt alles doen.
Ja, en ook qua verzet wel ideaal, hè?
Ja, ja, ja. Ja. Nergens dat het te stijl was of weet ik wat.
Nee. Nou, ik heb mijn gravelbike ook meegenomen, maar dan wel met wegbandjes. Ik had 34 op liggen van Ere Research. Dat heb ik vorig jaar ook.
Ja.
Wel gewoon met een redelijk glad profiel. Maar aan de zijkant ook nog wel om gravel te rijden en aan tubeless.
Heb je gravel gereden?
Nee, deze keer niet. Nee, want ik had nog wel meer willen fietsen, maar ja, na 5 ritjes was het voor mij ook klaar.
Ja.
En, nee, maar was prima te doen. Ik was blij met de keuze voor die fiets. Want ik heb op mijn Arrowhead zit 52-36 en wel 11-30 achter.
Ja.
Maar ik stak niet in die vorm. Ik zeg van nou, ik rijd er even omhoog. Na de ride zou je zeggen van wel. Maar ik heb zo'n Arrow stuur erop. En ik heb denk ik verkeerd gezeten op de fiets. Waardoor ik telkens drukpunten heb gehad op mijn handpalm, zeg maar.
Door vingers.
Waardoor ik eigenlijk mijn ringvinger van mijn linkerhand is echt wel een maand doof, tintelig geweest. En hetzelfde geldt ook voor mijn pink. Dat is een behoorlijk vervelend gevoel.
Ja.
Dus ik denk, laat maar lekker met de gravelbike gaan. En gewoon even...
Ook comfortabel. Ja,
ja zeker. Ja. Dat fietst super lekker. En je kunt ook gewoon, als je de banden maar hard genoeg oppompt, want ik heb ook een ritje gedaan met de andere, dan rij je ook gewoon makkelijk 30 aan het uur.
Ja, joh.
Dat is wel prima. Hey, daar heb ik eigenlijk even een vraagje over. Hè? Want als je dan, je hebt ook gewandeld en een keer gezwommen, zei je. Wat doe je dan aan onderhoud op de camping? Want je hebt niet altijd mooi weer. De fiets wordt een keer smerig. Had jij de mogelijkheid om bij je fiets te wassen? Of doe je dat dan gewoon niet? Of?
Nou, niet echt wassen. Een keer de ketting reinigen, dat wil ik nog wel een keer doen. En ik had na rit 2 of 3 had ik een kraak in krankstel zitten.
Oké.
Dus goed, en die heb ik maar voor lief genomen tijdens de rondjes. Ik had gewoon niet de materialen bij me om ook dat helemaal los te halen en te reinigen. Denk ik, nou, laat me zitten.
Je had gewoon een kraakstel.
Ik had een kraakstel, ja. Dat irriteerde me maatloos, maar goed. Oh, verschrikkelijk. Dus,
op elke klim een kraakje. Dat is wel echt heel erg irritant. Weet je zeker dat het niet in de zadelpen zat?
Ja, dat klopt. Ja, dat weet ik zeker. Ja, ja,
okay.
Ja. Dus een keer de ketting schoonmaken. Maar verder heb ik er in de vakantie niet heel veel aan. Nee. Denk ja, goed. Die 4, 5 keer dat je fietst. Maar het was 5 keer fietsen, 5 keer wandelen of zo. Dus,
Okay. Nou, ik heb het onderhoud ook wel een beetje links laten liggen natuurlijk. Ik heb geen poetspullen meegenomen, maar... ik had wel de ketting, moest ik wel telkens reinigen. Want ik had toch een roestige ketting. Niet normaal. We hebben een paar keer regen gehad. Ja. Flink regen ook. En dan denk ik van ja, daar moet een ketting wel tegen kunnen. Dan gaat hij niet roesten. Maar ik zweet zo ontiegelijk erg tijdens het klimmen. Met temperaturen van boven de 35 graden. Echt jongen, die hele fiets die had meer zoutuitslag dan ik zelf, zeg maar. Maar ik denk dat als het op de ketting druppelt, dan roest het ook als de neten natuurlijk.
Oh ja, eigenlijk nooit bij stilgestaan, maar dat is al inderdaad.
Dus dat was
zout vreet ook wel, hè?
Ja, daarom. En even een doekje er bij langs halen. En als je dan fiets aan rijdt, roest er ook wel weer af. Ja. Zo is het ook wel weer. Maar je moet het geen maanden laten zitten natuurlijk. Nou ja, goed, dat was het enige onderhoud dat ik eraan had. En kijk, we hebben vorig jaar een aflevering gemaakt over fietsen die gestolen werden. Nu zaten we op de camping en hoorden we aan het zwembad links en rechts van ja, daar en daar zijn ook weer fietsen gestolen op de camping. Bij ons naast, fietsen eroverheen getild over de schutting en zo. Heb jij nog voorzorgsmaatregelen genomen?
Nee, ik had twee fietsen bij me. De mountainbike van Yveske en mijn gravelbike. Ja, die stond eigenlijk op de fietsdrager, op de dissel van de vouwwagen. Ja, die had ik gewoon vastgezet aan de vouwwagen. En daar zat een slot omheen.
Ja.
Dus als je die echt mee wilde nemen, moest je hele, of de hele fietsdrager eraf halen. Of je moest het slot doorknippen. Ja, dat had natuurlijk gekund.
Ja, dat is dan bij Bram gebeurd, hè, vorig jaar.
Ja. Ja, daarom, dat is ook, aan de ene kant is dat risico. Het was ook niet zo dat als we een dag weggingen, dat ik dan de fiets in de speciaal daarvoor in de vouwwagen zette.
Nee. En had je wel stond hij dan wel in het zicht of ook een beetje uitzicht?
Ja, hij stond een beetje uit het zicht, maar als je langs liep, dan kon je hem gewoon zien staan.
Ja, ja.
Dus dat, mijn schoonouders die stonden in de buurt.
Oh.
Dus als die waren vaak ook wel op de camping, ja, alleen s'nachts had je de, ja.
Nee, wat ik zei, s'nachts kom je gewoon mensen tegen. We hadden natuurlijk wel een beveiliger op de camping die dan op zo'n golfkarretje langs rijdt. Eén keer ben ik me rot geschrokken, joh, s'nachts. We hadden zo'n die campingbewaker. Dat is een wat forsere vent, kale kop, baard, wat tattoos en altijd in zwart gekleed. Nou ja, wel aardige kerel. Maar die zat dan een keer op een avond, of laat op de avond, achter een groep jongeren aan. Die eigenlijk al stil moesten zijn op de camping. En toen, ik was laat nog s'avonds een keer naar de wc gegaan. En ik kon dus het paadje inlopen. En in zo'n ander paadje, na het sportveld...
Ja.
Wat een donker gat waar ik in keek, ging ineens zo pof, twee van die lampjes aan, weet je wel. Van de golfwagen.
Ja.
Oh, dus ik was...
Als een hert in de kop.
Ja. En toen kwam hij ervoor rijden, toen dacht ik, jij bent het, weet je wel. Jij maakte geen lawaai, maar ik werd even gespot.
Ja,
maar
het was
echt zo'n filmscenario van, oké, nu ga ik dood, weet je wel. Dat.
Ja.
Maar,
Ja.
Nou ja, goed. Fiets gestolen. Ik heb hem nu ook op de fietsendagen laten zitten. Ja. Normaal zet ik hem altijd in de tent. Ja, een nieuwe opblaastent. Ik denk, dat kan ik natuurlijk niet maken.
Nee.
Ruimte genoeg. De Bardani Airspace, zeer aan te raden. Supergoeie tent. Wordt niet gesponsord overigens. Mag wel, Bardani. Maar ik had nu de fietsendrager gewoon achter de tent staan. En dan fietsendrager op slot. En dan nog weer een dikke slot eromheen. En ja, als die gejat wordt, dan wordt die gejat. Hij kan ook uit je huis genomen worden. Dus.
Ja, het is ook zo. En als je hem in de tent zet, dus hebben we de rits omhoog. En dan heb je hem ook. Dus, ja.
Precies. Okay.
Dan vond ik hem op de fiets eigenlijk nog veiliger staan. Want dan staat hij in ieder geval helemaal vast.
Ja, dat maakt het iets minder makkelijk om hem zomaar mee te nemen. Je had dus gewoon gravel schoentjes bij je.
Ja.
Ik had nu ook gravel schoenen bij me. En niet vorig jaar ik racepedaal op mijn gravelbike gezet. Merk je wel verschil hoor. Je hebt minder stijve schoenen. Je kunt wat minder aan het pedaal trekken. Dus tijdens klimmen heb je toch wel... Ja.
Ja. Ik heb er geen last van gehad eigenlijk. Ik had inderdaad gewoon de gravel schoenen mee.
Ja, dat was mijn excuus dat ik niet zo snel omhoog ging.
Indekken.nl.
Indekken, ja. Ja. Nee.
Nee, ik heb wat dat betreft echt na 5 keer gefietst, echt ook gewoon genoten van het fietsen. Joh. Gewoon af en toe even stoppen, even kijken. Niet eens op tempo kijken, niet eens op gemiddeldes gaan rijden. Gewoon puur wat een gravelbike is. Nou, je hoort het, ja.
En dit? Beetje stilstaan bij de koetjes.
Oh, een beetje stilstaan. Voor mij was dit, dit was denk ik tijdens een hike. Ik heb heel veel gewandeld, echt de bergen in de rugzak op. En dan echt ook, we hebben de laatste, moet ik even nadenken, de Stripsenkopf.
Mm-hmm.
Die hebben een hike gedaan. Dat was echt bijna 1000 hoogtemeters op 5 kilometer.
Zo.
En ging echt stijl omhoog, maar echt zo super tof, jongen. Dat is voor mij ook vakantie. Fiets is vakantie. Maar niet aan het zwembad liggen, maar gewoon echt de wandelschoenen aan boven. Oh, fantastisch, jongen.
Dat is wel mooi, hè?
Ja, daar hou ik echt van. Ja, lijkt me ook wel super tof om nog een keer gewoon zo'n huttentocht een keer te doen.
Nou, ik zag toevallig een collega van mij, Hans, die we ook gesproken hebben over de Ustalen Raadmarathon. Die heeft in de vakantie van revues naar revues getrokken, een paar dagen lang. Dat lijkt me ook zo gaaf. Maar dat kun je ook met de gravelbike doen bijvoorbeeld. En dan gewoon elke ochtend wakker worden met de zonsopkomst boven in de Alpen.
Ja,
of zonsondergang. Oh jongen.
dat is ook een droom. S'avonds de beentjes omhoog, zo'n kleine Weizen ernaast. Ja, dat is wel...
We maken een fietspodcast. Hè,
dus oh ja, sorry.
Maar goed, dan staat er genoteerd. Je hebt dus gewoon met je normale gravelbanden gereden. Dat ging dus prima, ook op de weg. Dat deed Jeroen Gerrits ook trouwens. Zullen wij eens even gaan luisteren naar... nu we het toch hebben over dingen in het buitenland. De groeten van deze week, die komt ook uit het buitenland.
Oh, tof.
Oh, dat was het verkeerde knopje. Hier, daar gaan we.
Hoi, ik ben Jonas van Nijen uit Afliegem, België. Hierbij geef ik u wat extra uitleg over mijn favoriete route. De route is 44 kilometer lang. Dat lijkt misschien kort, maar met zijn 522 hoogtemeters is het zeker geen lachertje. Qua techniek is het niet zo'n uitdagende rit. Enkel rond kilometer 5 en 8 zijn er twee technische stukken. Voor de rest zijn het allemaal mooie paadjes. De rit start met een aantal korte, maar steile klimmetjes. Echte kuitenbijters, zoals we hier zeggen. Naar het einde toe liggen de klimmetjes iets verder uit elkaar, waardoor je meer tot rust kan komen tussen de bergjes. De route loopt voor een groot stuk samen met de rode blozenroute van Aalst, wat ook de zwaarste route is van de drie mountainbike-routes die Aalst aanbiedt. Dit was mijn favoriete route bij mij in de buurt.
Nou Jonas, ontzettend bedankt dat je de groeten hebt gedaan.
Het blijft een tof onderdeel, vind ik dit eigenlijk.
Zeg je?
Het blijft een tof onderdeel.
Zeker waar.
Je kunt fietsen, nu weer in het buitenland, echt leuk.
Ja, maar het is dus een mountainbike route. Ja. Ik denk dat met de Grizzel ook wel een aardig eind komt hoor. Maar het is in Aalst. Kijk, Jonas heb ik onlangs gesproken. We hadden de Sallands mooiste gravelrit gedaan. En Jonas was op vakantie met zijn ouders hier. En die reed in een Alpes Infinix, een Belgische tricot op een dikke fiets van de show. Reed hij mee. En die sloot aan bij ons groepje. En toen kwam een beetje aan de praat en zei, ja, op vakantie, was een training voor een langere marathon. Dus hij ging gewoon overal een beetje fietsen en heeft deze rit meegepakt. Zo, ik zeg gelijk, het is leuk om even een groet in te sturen. Nou, dat heeft hij gewoon gedaan. Dus voor de mountainbikers ook onder ons in België, een mooie route rondom Aalst.
Tof, nou, als we hier in de buurt zijn, dan...
Dan moet je hem zeker meepakken. En mocht je nou luisteren en denken, ja, maar ik heb ook een mooie route. Het mag ook een mountainbike route zijn, zoals je hoort. Stuur hem lekker even in op vriendvandeshow.nl. Dan zie je de groeten van de week staan en informatie hoe je dat doet. En dan ben je terug te horen. En we hebben er ook nog eentje van Bjorn. Bjorn Rides. En die horen jullie binnenkort ook. Echt een mooie gravelrit. Oké. Italië moet ik natuurlijk ook eventjes bespreken.
Ja, het meer van Caldenazzo.
Het meer van Caldenazzo, daar ben ik geweest. En dat is al de derde, maar ook de laatste keer, denk ik. Nog een keer naartoe.
Die omgeving wordt ook Klein Twente genoemd, toch of niet?
Klein Twente, ja. Er waren behoorlijk veel bekenden die er stonden. Elke dag op de camping was, hey, ben jij hier ook? Ja, of dan reageert er iemand op Strava en die zegt, oh, wat leuk, wij gaan er ook naartoe. En dan denk ik, goeiedag, denk ik eerst.
Ja, ik zag al, er was al een klein fietsclubje opgericht.
Ja,
daar.
Ja. We hadden 4 jaar geleden, 5 jaar geleden hadden we Cycling Trentino ritje. Een groepsapp gemaakt, daar hebben we gewoon wat mensen aan toegevoegd. En zo konden we gewoon weer doorgaan. Maar ik heb dus weer op Camping Mario gezeten. En voor de mensen die houden van fietsen, houden van lekker eten, van een schoon land, een mooie omgeving. Maar vooral ook activiteiten voor de kinderen. Van 3 tot, tot aan pubers, zeg maar, ga daar naartoe. Wel in november, of op 1 december moet je s'nachts inschrijven, want het is zo'n camping waar elke plek zo weg is.
Ja.
Als je denkt, een A-plek is wel groot genoeg, ga alsjeblieft voor een B-plek of een B-plus plek, want die A-plekken zijn wel vrij klein. Ze hebben ook wel staakcaravans, maar het is een fantastisch gebied. Ik heb daar dus wederom gefietst en vorig jaar heb ik dit eigenlijk al een beetje besproken. Dus dacht ik van, ja, dat moet ik niet nog een keertje gaan doen. Dus wat ik gedaan heb, is de mensen waarmee ik gefietst heb, die heb ik gewoon gevraagd van, joh, vertel eens eventjes wat over je ritjes.
Ja.
En de eerste dag toen we daar aankwamen met de opblaastent was 38 graden, Robert.
Goeie
een tent opzetten. Maar het voordeel van de opblaastent is,
hij staat zo.
4 hoekjes vast, een beetje pompen en hij staat.
Ik hoor Hans van Zetten praten.
Ja, en hij staat. Nou, ik zei het ook op de camping. Ik stond op de camping naast iemand uit Hullekom. Uit Heukelum, waar Fabio Jacobsen vandaan komt. Dus de vlag hing er ook. En dus er was gelijk al een fietsklik, als het ware. En op dag 2 dacht ik, nu ga ik maar fietsen. Laten we gewoon de Panarotto opgaan. Het is niet al te slim om dat gelijk te doen bij 38 graden. Maar goed, ik was niet de enige die het gedaan heeft. En Rick Niehoff, die ken jij ook wel.
Ja, die tipte mij nog over de Keizerbachtaal toen ik er zat.
Dus, kijk eens, heel mooi. Die zat ook nog even in Oostenrijk, geloof ik. Maar die zat niet op de camping, maar die zat in een camping verder aan het Levenkomeer. Rick heeft ook de Panarotta gereden en dit is hoe hij het heeft ervaren.
Hey Maarten en Robert, Rick Niehoff hier. Iedereen die wel eens bij de meren van Caldonazzo of Levico is geweest, die kent hem wel. De Panarotta 2002. Een thuiswedstrijd voor veel vakantiegangers, want hij begint namelijk midden in het dorpje Levico. Grote kans op koude benen, al was dat met de temperaturen van de afgelopen periode bijna onmogelijk. Ik was er tijdens mijn vakantie en heb hem twee keer beklommen, zei hem een wisselend succes. Hij was de afgelopen Giro ook het toneel van de dalende raketten van Leemreizen en Van der Poel, die als kometen richting Levico naar beneden vlogen. Om de klim met twee woorden te typeren, gelijkmatig en lang. 16 kilometer à 8%. De eerste 2 kilometer gaan nog rustig met 5% vanuit het dorp omhoog. Maar zodra de eerste van 10 haarspelbochten opduiken, wordt het echt serieus. De resterende 14 kilometer gaan met 8,5% gemiddeld omhoog naar het hoogste met de fiets bereikbare punt op 1750 meter. De skiliften van de Panarotta 2002. Het is niet superstijl, maar de lengte en het gegeven dat je bij goed weer vrijwel de hele klim met je kop in de zon fietst, maken hem toch wel zwaarder dan het lijkt. Ook niet te onderschatten zijn de bordjes langs de kant van de weg. Deze vertellen je iedere kilometer hoe steil het wordt en hoe ver je nog moet. Waren het niet dat die bordjes de klim naar Vetriolo aanhouden? En zodra je na 10 kilometer op het kruispunt in Compet aankomt, blijkt het nog iets verder te zijn dan de 1,5 kilometer die je zojuist op het bordje zag staan. Tijdens de klim heb je wel een fantastisch uitzicht. Je kunt in iedere haarspelbocht even zwaaien naar het thuisfront, want je kijkt mooi uit over de meer aan Levico en het Caldonazzo meer en de campings waar vele families op jullie liggen te wachten. Al met al een prachtige klim die zeker niet vergeten mag worden als je daar op vakantie bent. Veel succes met de podcast en ik luister uiteraard graag met jullie mee.
Nou Rick, bedankt voor deze leuke bijdrage.
Thomas, word ik alweer enthousiast over het fietsgebied daar. Ja. Lekker man.
Ja, ja. Ja. Nou, ik heb dus die klim ook gereden. En wat Rick zegt, met je kop in de zon. Het was 43 graden asfalttemperatuur. En daar lag nieuw asfalt.
Oh, lekker.
Vanwege de Giro. Want daar was die afdaling waarvan de Poel dus uit de bocht vloog bijna met Leemreizen. Toen hij daar achteraan aan het dalen was. Toen ik hem reed was het dus 43 graden. Ik heb dus nog nooit zo vaak afgestapt tijdens klimmen. Om gewoon even te stoppen.
Om een fotootje te maken.
Ja, nee, het was één keer heel gênant. Ik ging staan in zo'n bochtje waar ik wist, daar heb je een paar van die bankjes staan. En dan kun je iets in de schaduw. En ik stond daar helemaal uit te lekken. Toen maakte ik een foto van zweetdruppels op de fietsband, zeg maar. En toen was ik later op de camping. En toen sprak ik Bastiaan Pasting, die er was. Ja. Die zei van, ja, ik zag je wel staan in die bocht. Ja, kak. Niet ingehaald op de klim, maar wel gespot dat je staat. Dus ja, ja dan telt hij niet, hè.
Maar wel, natuurlijk.
Wel, hij telt wel. Maar inderdaad, die Panarotta loopt dus langer door dan de bordjes aangeven. Ik moet wel zeggen, dit keer waren er meer bordjes uit de omhulsels waar ze in zaten verdwenen. Want ik denk dat ze gejat worden.
Zonde.
Maar ja, het laatste stuk, de laatste 5 kilometer naar de Panarotta, ja, is mooi in het bos, maar dan kom je op zo'n lelijke ski-parkeerplaats uit. Dat is, gewoon,
dat is alles.
Het bordje van de top is weg. Het is, ja, je komt gewoon bij skiliftjes uit. En,
het is eigenlijk een dompetje. Als je,
dat is een dompetje.
Je wil boven wil je eigen een of andere kleine stoel, waar je dan gewoon je colaatje kunt drinken.
Precies, dat heb je daar niet, dat wist ik wel. Dat doe je dan ook compet, even afdalen en dan ben je daar alweer. Maar dit keer was het iets anders, want er was een bosbrand in het Mocheni, in de Mocheni-vallei. Aan de andere kant, zeg maar, van de Panarotta. En die blusvliegtuigen, die vlogen dus gewoon bij ons over de camping. En die zetten de daling in om in het Caldonazzo meer het water te pakken. Ja. Dat ging wel lang door. Wel indrukwekkend, hoor, om zo'n
blusvliegtuig
te zien landen en water zien weg te brengen. Ik heb even bovenop gekeken. Volgens mij was de halve brandweer in die regio daar aanwezig. Maar uiteindelijk goed afgelopen. Nou, ik heb hier Wahoo Roam ingezet. Kijk eens naar mijn navigatieapparaat, zie je dat?
Wat heb jij ermee gedaan? Is die ingebrand of zo?
Nou, er zit een witte stip in, ja, het vlek, ja, in het scherm. Maar dat schijnt vaker voor te komen. Het is gewoon een garantiedingetje, hoor. Ik heb er zelf een theorie over. Het kon niet helemaal bevestigd worden, maar links en rechts op de voorraad lees ik het ook wel. Van dat Gorilla Glass. En als jij zweet, en dat doe ik nogal als ik aan het klimmen ben met hoge temperaturen, dan vallen de druppels zweet ook op je scherm. Ja. En die veeg je wel eens weg, want je dan vervormt de getalletjes die je ziet. Maar deze keer, is precies op de plek waar die druppels zat, zweetdruppels zat, heb ik nu een witte vlek. Dus ik denk dat het dan een soort vergrootglas kan werken. Ja. En, een theorie, hoor, die ik heb. Maar dat het gewoon is ingebrand. En op die plek zie je dus nu niks meer. En het duurde ook wat langer voordat hij deed. En misschien kan het ook komen doordat er nog zoveel water in zat van de ride. Weet ik ook niet. Maar het is garantie, dus er komt weer een nieuwe.
Dan moet je hem even opsturen of je krijgt een nieuwe
boom. Nee, dat wordt gewoon omgeruild. Komt goed.
Okay.
Dus
dan ben je je ding zoeken kwijt. Wat? Je rap.
Nee, daar had ik er twee van.
Oké.
Okay. Ja.
Ah, dat scheelt dan weer. Je hebt altijd wel weer werk mee.
Ja, nou, ach, weet je.
Het is hobby.
Brand is erger. Bosbrand is erger.
Dat is ook zo.
Ja?
Eens.
Ja. Wat ik wel vergeten was, op de Rome, was, er zit niet ontzettend veel geheugen in. Dus je moet kaarten inladen, ja, en uitladen als je naar een bepaald gebied gaat. En ik had voor de ride had ik een paar gebieden ingezet en kon er heel wat andere uit. Ik was dus vergeten om de Dolomieten er weer in te zetten. Dus ik reed op een gegeven moment verkeerd en ik zag gewoon geen wegen. Ik denk, hè, nou ken ik het daar gelukkig. Maar ik dacht, hoe kan dat nou? Dus ik zat me helemaal te pijnzen van, hoe kan dat nou dat ik geen wegen zie en geen kaart en alles. Maar ja, die had ik dus niet ingeladen. Dus dom. Dus daar moet je ook aan denken, ga je op vakantie, moet je wel altijd de juiste kaart hebben ingelaten.
Ja, ik had het fietsgebied. Ja, kwam ik 2 dagen voordat ik op vakantie ging, kwam ik erachter dat ik het fietsgebied Oostenrijk en er niet in had staan.
Oh, dat heb jij wel gedaan.
Dus die heb ik, van tevoren heb ik hem erin gezet in mijn Karoo. En ideaal weer.
Ideaal. Ja. Nou, mooi. Derde dag dan gefietst. Ik had 5 keer gefietst. De Passo Somma op en af. Daar werd ik wel ingehaald op een klim. Op een heel stel stukje van 12%. Ja. Maar die vent die vloog voorbij. Echt zo'n klimgeit. Ik zak mij, er moet altijd toch weer in de schoenen. Als er zo'n eikel voorbij vliegt die 35 kilo lichter is, weet je wel. Heb je dat niet? Kun jij dat gewoon van je afzetten?
Ja, dat zet ik van me af.
Ja?
Of dat je op een klim aan het fietsen bent. En tussen de Alpenvelden door. En dan in één keer dan fiets je een rimpelsaurier stel. Op elektrische mountainbikes. Die fiets naar voren, ja, die wil je inhalen. Dan,
ja.
En die fiets, tom. Ja. Goedemorgen. Ja. Ja, dan denk ik, ja, stok in de wielen. Dat kan dat ik heel slecht hebben.
Ja, dat is vervelend, ja.
En jij loopt de heigas als een oude bosspony en dan komen ze voorbij. Nou, echt verschrikkelijk.
Nou, we werden, Jeroen en ik werden op de Passo Mangan ook ingehaald door een wat oudere man, maar wel een Nederlander. En die haalde ons heel vlotjes in en wij zaten achter zien. Dus ik zei ook maar tegen Jeroen, ik zeg, nou Jeroen, nou deze keer is het ook wel goed hoor. 3 keer de Mangan op één dag vind ik ook wel een keer, is het ook een keer genoeg geweest. Die bal wist wel dat hij niet serieus was, maar heel even twijfelde.
Ja. Oh,
ja,
ja,
goed.
Nee, maar ik heb de versie, als mensen echt naar boven vliegen, dan denk ik van, ja prima, doe maar lekker. Ja, dan kan ik me niet storen.
En heb jij nog ergens een koffietje gedaan bovenop? Of een,
Nee, ik heb niet echt kolletjes gereden. Ik heb vooral rondjes gereden en ik heb eigenlijk ook nergens gestopt. En ik heb ook dit jaar niet super lange tochten gereden. Ik heb wel regelmatig gefietst, maar nee.
Mm, nee.
Nee, ik zat meer met de afwisseling wandelen. Kreeg ik wel zware benen van trouwens.
Ja.
Als je heel veel naar boven moest lopen en een dag later moest fietsen, had je wel gewoon zware benen. Maar ja, nee, ik heb korte rondjes. Oh, ontzettend genoten van het fietsen.
Oh, dat was toch lekker.
Ja.
Ja, ik heb om de dag gefietst. Dat was het plan een beetje.
Ja.
Maar het was zo warm in het begin. Dan moet je zo vroeg weg. Ik ben in ieder geval vroeg gevolgd. Als ik op de camping ben, slaap ik altijd gigantisch goed. Zonder te snurken dit keer.
Okay,
en dat was heel goed. En het lukt mij dan gewoon niet om 9 uur te fietsen zitten. 1 keer wel, toen we de Mangan op gingen. Maar meestal fiets ik dan weg om 10:30. En dan denk ik, oh god, dit is weer een heel dom idee. Maar dat wordt gewoon veel te warm. Ik heb wel een paar keer plekjes moeten zoeken om water te halen. Omdat zo warm was. En op de Passo Somma, daar bovenop heb je een soort van restaurantje zitten. Daar heb ik even een croissantje en een colaatje gehaald. Toen kwamen ze met een gigantische chocoladetaart. Ik zei, nou, dat heb ik volgens mij niet besteld. De croissant was nog groter. Ook lekker, maar dat is prima. En ik heb natuurlijk de Keizer Jäger gereden. Maar de Keizer Jäger, die heb ik niet alleen gereden. Dat was nog een vriend van de show. Wout Haasjes, die heeft die ook gereden.
Nou, ik ben Wout Haasjes en ik heb gisteren samen met Giel Kleinjan een goede bekende uit de locatie Nijverdal, heb ik de Keizer Jägerstraße opgefietst. En ik heb proefondervindelijk vastgesteld dat het een slecht plan is om elke avond een fles wijn leeg te drinken. En daarna dan zo'n weg op te fietsen. Maar het was wel prachtig. Het was genieten, moet ik eerlijk zeggen. En het is ook wel bijzonder om mee te maken dat 10% voelt als een verlichting. En na de stukjes 15 en op een gegeven moment zag ik op mijn Garmin 17%. Dat deed toch wel een beetje pijn. Maar het was een prachtige rit. Mooi uitzicht. En nou ja, Giel was iets te snel, maar we hebben ervan genoten.
Ja, Giel was iets te snel. Ja, dat verbaast me niks.
Ik kon er ook niet bij houden, hoor, dit keer. Ja, maar de Keizer Jäger, mooie klim weer gedaan. Ja. Ik heb er lang tegenop gezien, maar het is maar 8 kilometer. Dus je bent zo'n 40 minuten bezig. En dan kun je, ja, en in de ochtend ligt hij nog net een beetje in de schaduw. Dus dan kun je hem wel aardig doortrappen.
Ja.
Want dan weet je, het duurt niet heel erg lang. En ik was zelfs 10 minuten sneller dan vorig jaar.
Hier, hey. Maar dat is dan wel weer de ervaring van de ride, hè, die je dan in de binnen hebt.
Dat denk ik ook. En ik was toen op die dag goed in vorm. Ik heb hem toen opgereden. En meestal ging het dan gelijk bovenop links naar de Passo Vicena. Maar die heb ik links laten liggen. Ik ben aan de achterkant wel omhoog gegaan. Via een ander dorp, via Luzern. Zeg ik dat goed? Lucerno? Ja, ik ben de naam van de plaats even kwijt. Alle ritjes zetten wij gewoon even in de... Zullen ze in de groeten van de week zetten? Of zetten
ja,
we...
dat kan. Ja. Ja? Ik zal mijn mooiste rondjes ook even inzetten.
Nou, perfect. Dan doen we die daar even aan toe. Dan voegen we die daar aan toe. En dan kwamen we ook een heel mooie plaats. En heel veel begraafplaatsen voor mensen uit de Eerste Wereldoorlog. Want er is veel gevochten daar. Hè? Die tunnel was ook gemaakt. Die pas de Menador is gemaakt om de Oostenrijkse soldaten te bevoorraden. Dus het heeft ook nog een mooie geschiedenis daar. Maar toen ben ik dus via een andere weg naar beneden gegaan. Via Carbonara. En toen was een beetje een vreemde situatie. Ik kwam dus een heuvel af, of een berghelling af. En ik reed dus richting een andere weg. Die wegen zouden samen gaan. Alleen, die weg die ik naderde, die kwam mij dus tegemoet, maar die boog voor mij af. Dus dat betekent dat ik dus voor het tegemoetkomende verkeer van rechts zou komen, zou moeten wachten om de weg op te gaan. Ja. Alleen, omdat die wegen een beetje schuin liepen, leek het dus net alsof ik al aan de goede kant van de weg zat voor het tegemoetkomende verkeer. Alleen hoe dichter je bij elkaar komt, hoe meer je op een snijpunt komt.
Ja.
Dus wat gebeurde er? Ik ben daar een beetje in gedachten aan het fietsen en ik zie daar zo'n Italiaanse BMW mij naderen. Maar ik zit dus al aan de rechterkant van de weg. Niet dus. Ik zit aan de linkerkant van de weg.
Spookrijden.
Dus ik steek in één keer over en die auto blijft rijden. Ik verhip, ik zit op dezelfde weghelft. Ik remme die auto in de ankers, jongen, met piep in de banden. Kwam dit stilstand en ik gleed er echt zo zijdwaarts al naartoe. Echt 20 centimeter voor de bumper stond ik stil. Toen keek ik dus naar de voorruit. Daar zat dus een hele nette gesoigneerde Italiaanse man. Kaal, tikken we even de bril op. Het enige wat ik zag waren die gebaren met die handen. Zo weet je wel. Van die vuistjes van... Die schold me helemaal verrot in het Italiaans. Ik heb het niet gehoord, gelukkig.
Nee.
Dus ik daarnaast, naar het raampje. Ik doe even zo. Ik zeg, excuse me. It was my fault. En toen keek hem aan, toen bleef hij stil. En ik zeg, oké, bye-bye. En doorgefietst. Ja. Maar ik had dus bijna op een motorkap gelegen.
Zo snel kan het gaan, hè?
Ja. Even niet opletten. Nee. Ik reed met muziek, met shocks. Dus niet in de oren, maar op de gehoorbeen. Dus ik hoorde het verkeer en alles wel. Gewoon even niet erbij met de kop.
Ja, en zo snel kun je dan in één keer wat hebben. Of dat je in één keer... als je een autorijder bent, dan heb je het ook wel eens. Oh, dat ging net goed.
Ja. Maar dan, hè. Dan moet je dus nog een heel stuk afdalen. En dan...
Dan fiets je anders.
Nou, ja. Maar en toch, ik zeg dan echt hardop tegen mezelf. Oké, gebeurt. En nu gewoon door. Ja. Niks aan de hand. Leef niet in het verleden, kijk naar de toekomst. En dat werkt. Want als je heel bibberig gaat rijden... Want ik heb aan de andere kant van de Panarotta... zag ik in zo'n bolle spiegel dat er een auto de bocht om kwam. Die bocht reed ik gewoon goed. Maar toen ik keek dat een auto aankwam, ging ik anders sturen. En schoot ik ook bijna uit de bocht. Dus ook bijna tegen een auto aan. Ja, het lijkt me net 12 steden 13 ongelukken. Maar
toch
bijna mismomentjes heb ik de afgelopen zomer wel 2 of 3 van gehad.
Ik moet afkloppen, maar dat heb ik...
Denk jij dan aan je gezin als je gaat dalen?
Nee.
Nee, ik kon niet. Ik daal echt niet als een maniak, maar daar denk ik dan niet aan. Dan denk ik niet van, ik moet nog thuis, ik moet nog werken, dan ga ik gewoon naar beneden.
Nee, ja, als ik voor de eerste keer een afdaling doe, dan ben ik vaak wat voorzichtiger. Maar als ik hem nog een keer zou doen, dan op een gegeven moment weet je hoe die wegloopt en dan gaat het goed.
Ja.
Plus, en ik daal ook heel erg op mijn navigatie.
Ja, dat doe ik ook.
Ik echt gewoon kijken van, oh, even, dan pak ik altijd de profiel van de weg, zeg maar, pak ik erbij. Ja. Oh, even, flauwe bocht, of niet eens. En ik let op het moment dat je een bocht inrijdt en er staan geen pijlen, nou, dan weet je dat je hem gewoon in kunt vliegen. En op het moment dat er pijlen staan, ja, dan weet je eigenlijk dat je even iets in je rem moet nemen.
Ja, precies. En soms doe ik gewoon wel eens iets op de gok, hoor. Dat, tenminste, achteraf realiseer je, dat was op de gok.
Ja, dat gebeurt wel
eens. Ja. Nou, je hebt op die Hammerhead, zie je dat allemaal heel mooi zo, ook in kleur. De Wahoo had een update gehad, dus nu heb ik ook de klimmersprofielen, zeg maar. Dus dan zie je de percentages, maar ook hoe dat dan loopt in kleurtjes. Dat is mooi, maar ook wel af en toe een beetje confronterend. Dat je denkt, oh, er komt weer een rood stuk aan. Op de Mangen was het zelfs donkerbruin paars. Niet alleen op de weg, maar ook in de broek haast, want ik kneep hem behoorlijk. Maar goed, de Mangen komen zo meteen op. Jeffrey Hollack, die ik net al noemde, die heeft ook daar gefietst. En zijn favoriete randje wilde hij eventjes met ons delen.
Hallo, Jeffrey Hollack op camping Mario aan het Caldenassomeer. Fantastisch mooie omgeving hier. We kijken uit over de bergen. Over het algemeen heerlijk weer, maar het kan hier ook fantastisch lekker spoken. Dat hoort er ook een beetje bij Noord-Italië. Fijne omgeving, we komen hier al vaker. Het is een beetje thuiskomen. Uiteraard gaat de fiets mee. Dit jaar gewoon weer de racefiets meegenomen. Klimmen, ik ben geen klimmer, gewoon een fietser, gewoon een vakantiefietser. Ik ben ook lekker op vakantie hier, dus we hoeven niet hard omhoog. Als het gaat, dan uiteraard wel. En afdalen met de hand op de rem, want ik moet morgen ook weer kunnen spelen in de zwembad. Heerlijk hier. Ik heb veel gefietst hier, veel routes gefietst ook. En een van de fijnste routes die ik hier rijd... dat is de Val Moch... Ja, ik fiets hem gewoon blind, zeg maar. Ik moet er even over nadenken hoe die heet. Val de Moncheni. Ik schat een klim, wat zal het zijn, 14 kilometer ongeveer. En dan fiets je aan de andere kant, fiets je hem in het dal weer... aan de andere kant van het dal fiets je terug naar beneden. De afdaling is wat technischer. Tenminste, het ligt er een beetje aan welke kant je omhoog rijdt. Fiets je aan de rechterkant omhoog, vanaf deze kant gezien, vanaf de kant van Pergin gezien. Ga je rechtsom, dan heb je een iets technischere klim. Wat meer in de schaduw. Dus kun je ook wel kiezen als het een hele hete dag is, dat je de klim lekker in de schaduw pakt. Aan het einde kom je bij een revuurtje uit. Kun je nog eventjes een koud colaatje nemen. En dan kan je een heerlijke afdaling aan die kant maken. Of je pakt juist die iets lopendere klim. En de iets technischere afdaling kom je ook weer bij dezelfde revuurtje uit. Uiteraard kun je ook gewoon weer het colaatje weer nemen. Fantastisch mooie route. Je bent in twee uurtjes ben je weer terug ongeveer. Dan kan je daarna lekker met het gezin, met de kids, kan je het zwembad in. Wat wil je nog meer op de vakantie?
Nou, precies. Wat wil je nog meer uit de vakantie?
Hij vat hem wel mooi samen, hoor. Ja, wat wil je nog meer? Ja, eigenlijk niks.
Nee, nou dat dus. Nou, dat is de klim die ik vorig jaar met Jeroen Gerrits ook heb gereden. Waar ik Jeroen gewoon echt ontzettend hard heb. Gewoon vernederd heb, gewoon omhoog. Gewoon keihard heb afgereden. Hij heeft een jaar lang getraind om mij eraf te kunnen rijden. Nou, dat lukt hem vrij makkelijk, hoor. Ja. Dus,
en ik weet nog dat je hebt er zelfs nog echt... bijna droom je nog van, toch?
Ja, zeker. Maar, ik word soms wakker en denk, ik wil het nog een keer beleven. Maar ja, goed. Ja, nee, ik heb die klim ook weer gedaan, waar Jeffrey het over heeft. Maar nu via de, niet rechtsom, maar linksom. En eigenlijk de Passo Redebus. En als je die oversteekt, kom je in Baselga de Piné, waar ooit de Olympische Spelen zijn geweest. Het schaatsonderdeel dan. Dat was ook dit jaar weer super warm. Ik verloor onderweg nog mijn lampje. Dus had ik reden om even af te stappen. Dus was ik eigenlijk wel blij om.
Je gooide je lampje op de grond.
Ja, zoiets. het laatste stukje, als je dat dal uitgaat, dan heb je een knikje naar links. En dan is het nog iets van 3,5 kilometer. Ja. Maar dan heb je ook constant 12, 13, 14%. En dan kom je daar bovenop. Dan heb je zo'n klein restaurantje. En daar hadden ze internet. Dat hadden ze eerder nooit. Dus nu kon ik gewoon contactloos betalen. Even een fantaatje naar binnen, een koffietje en een colaatje en een flesje water. Echt, ik was echt uitgedroogd. Maar toen stond ik bij het bord aan. En bij de Passo Redebus heb ik destijds een sticker geplakt. Van Het is koers. Dat heb ik ook op de Passo Mangen gedaan. Ook bij de Passo Vezzena en de Passo Koe, geloof ik. En de Somma. En die stickers zitten er gewoon allemaal nog. wel helemaal verweerd en afgebladerd.
Ja, ik zag het post inderdaad op, ja. Op Herders Koers.
Ja, maar daar is ook al wat commentaar op geweest. Dat mensen zeggen van, gewoon niet plakken, laat die borden in ere. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ik ben ook geen fan van stickers. Nee? Op een gegeven moment dan wil je bijvoorbeeld je traditionele foto maken bovenop een kol of bovenop een bord. En dan zie je altijd weer fietsclub, het krakende krankstellersoor. Die dan een sticker op plakken. En denk, of dat, het is vierde verzet of weet ik veel. Ik vind het verschrikkelijk. Nee, ik ben niet van de stickers op bordjes. Nee, vind ik echt...
Ik wou net voorstellen om pedaleurstickers te laten maken voor volgend jaar, maar...
Goed, mijn mening is bijgesteld en we kunnen wel... Nee, ik ben er niet zo'n fan van.
Nee.
Af en toe een stickertje ergens, maar niet doen dat op de paal of zo en niet op het bord zelf.
Nou, en ik heb hem ook wel eens op de paal geplakt, een bocht 7 op Alpe d'Huez. Ja. Oké, maar die was vrij vlotjes weg alweer.
Ja.
Maar ik moet zeggen dat als ik zo'n sticker plak, dan plak ik hem niet op de letters de klim wel daarnaast. Je probeert een... en anders plak je hem gewoon over derde verzet heen, weet je wel.
Dat
doe je dan gewoon. Het is ook gemixte gevoelens. Kijk, als je de Mont Ventoux wil staan, wil je ook gewoon zien Mont Ventoux 1912.
Ja.
En als je het niet kan zien, dan weet je, het is alsnog de Mont Ventoux.
Ja, dat is ook wel
wat
zo.
Hebben.
Ja. Het is het is een soort wielerreliquie.
Ja, dat is het ook. Oké. Altijd blijft plakken dus. De Passomangan. De laatste die we eventjes bespreken. Kijk, als ik zo'n klim op rij en jij rijdt zo'n klim op, dan krijg je allemaal verschillende belevenissen.
Ja.
We hebben de belevenis van Jeroen gehoord. Die is gewoon barend in het zweet wakker geworden 's ochtends. De hele familie, het hele gezin van het rabat, want Jeroen gaat fietsen. Die klim is super stijl. En dat is die ook. Want als we het profiel er even bijpakken. Mag jij wel even zeggen wat jij hiervan vindt? Boezemt dit angst in of niet?
Ja, zo'n profieltje.
Mm.
Je kijkt al naar twee dingen. A, de afstand. Nou, daar zie je dus 19, 20 kilometer staan. Je ziet het, en dan de kleurtjes van de stijgingspercentage. Hij valt mee als je begint met 3-6%. Maar goed, op een gegeven moment dan worden de kleuren donkerder en donkerder. En je weet gewoon dat de finale vanaf kilometer 12 ongenadig is.
Als ik deze in de wiskundeklas straks op bord zet, dan zeggen ze, meneer, gaan we stelling van Pythagoras doen? Het is gewoon een driehoek.
Ja.
Het is gewoon echt... Maar klopt wat jij zegt. En er zit nog 4 kilometer voor, want het is eigenlijk 23 kilometer lang. Het eerste deel is prima te doen. Konden Jeroen en ik nog samen fietsen. Dan krijg je een heel stijl stukje naar een dorpje. En dan heb je een dal waar een watervalletje of waar een stroompje, bergstroompje is. En dan begint hij door te lopen. Maar hij is nooit echt constant. Een bepaald percentage. Na kilometer 8 en 9 heb je gemiddeld 9%. Dan wordt hij weer 5%. Maar dan, die laatste kilometers, die zijn echt killing.
Ja.
Die zijn zo zwaar. Nou, ik vond dat heel erg zwaar. Jeroen vond dat heel erg zwaar. Maar er zijn meer mensen die hem gefietst hebben. En dan krijg je toch andere verhalen. We pakken eventjes de reactie erbij van Giel.
Ik ben Giel Kleinjan. En ik ben samen met Maarten, Bastiaan en Jeroen de Passomangan opgefietst. Echt een super, super gave klim. 23 kilometer. Bijna 1700 hoogtemeters. En bovenop hele, hele mooie uitzichten. Echt een enorme aanrader voor elke wielerliefhebber. Wat wel belangrijk is dat je niet al te groot verzet steekt. Want het is echt loei en loei stijl op het einde. Maar bovenop word je wel beloond met een prachtig Oostenrijks hutje. Waar je een lekkere cappuccino, koffie of wat dan ook kan drinken. En wees voorzichtig in de afdaling.
Ja, maar dan moeten we ook zeggen, Giel die is natuurlijk ook... minimaal 25 kilo lichter.
Ja.
En echt gewoon een goede fietser.
Het is zeker een goede fietser. Nou, hij zegt twee dingen waar ik even wat over moet zeggen. Hij zegt, bovenop heb je een prachtig Oostenrijkse hutje. Nou, als je daar bovenop de Passomangan komt, is gewoon een weg die over een kam heen gaat. Dan moet je dus iets afdalen voordat je bij dat hutje komt. Dat is inderdaad heel fraai en dan kun je lekker zitten. Het is, twee, drie bochtjes naar beneden. Een afstand van misschien 300 meter. Maar als je dan weer dezelfde weg terug wil, dan moet je dus eerst weer dat stukje klimmen. Ja. En als je hebt gezeten, ik word zo stijf als een oude man. Ik kan eventjes niet meer fietsen. Maar dat is dan 15%. Dus dan, om weer even naar de top te komen...
Ben de koffie alweer kwijt.
Dan ben je de koffie. Ja. En dan dalen. Nou, het dalen ging best wel aardig. Ik zeg, laat mij maar als 10 tonnen voorop gaan. Dan daal ik wel als eerste naar beneden. Daarover straks meer. Bastiaan Pastink was ook mee.
Yes, Bastiaan Pastink. Nou, ik heb gisteren met Maarten Visser, Jeroen Gerrits en Giel Kleinje aan de Paso Mangen gefietst. Ja, een beest van de klim, mag ik wel zeggen. Zeker aan het begin dacht ik eigenlijk nog wel dat hij lekker liep. Het was een kilometer of 8. Toen kwamen we bij het eerste dorpje, 12-13%. En toen dacht ik al dat het een stuk minder werd. Nou, toen weer een klein stukje mooi vlak. Dat we het goede gevoel wel weer terugkregen. Nou, en toen moest eigenlijk de killing zone nog komen. 6-7 kilometer, het laatste stukje. Constant boven de 9%. En dat was behoorlijk afzien. Aan het begin dacht ik nog wel aan wattages en zo. En de laatste 6-7 kilometer alleen maar aan boven komen. Dat is uiteindelijk gelukt. Schitterende klim. En ik kan hem iedereen adviseren of zo.
Weer een hele andere beleving van die klim. En hij zegt ook van, ik probeer nog wattages te draaien, maar op een gegeven moment lukt je dat niet meer.
Nee, op een gegeven moment is de verstand op nul en malen en dan wachten tot je boven bent.
Ja. En uiteindelijk had iedereen angst voor deze klim,
ja.
Denk ik. Alleen Bastiaan kwam met de grootste glimlach naar beneden. Die had echt wel naast zijn zin gehad. Giel ging natuurlijk ook hard omhoog. Hè, en die kon op een gegeven moment ook wel losrijden van de rest. En Jeroen en ik voerden ondertussen een strijd.
Een verbeterstrijd
over wie het eerste boven kwam staan. En Jeroen rijdt een beetje grillig. Hij rijdt van je weg en dan haal je weer bij. En dan zegt hij van, ik wacht even op je. Dat is heel netjes. Was op een stukje 5% kon ik weer meerijden. Dat was ook echt zo. En vervolgens viel hij weer een beetje stil. Begon weer te drinken. Reken voorbij, kwam hij weer bij. Nou, maar op een gegeven moment was het echt zo van, jongen, we moeten echt water hebben. Dus zijn we gewoon gestopt bij een restaurantje. We hebben een cola weggetikt. Dat was gewoon 3 slokjes weg. Vervolgens had ik de hele tijd, zag ik de boer op de fiets. Dat was ook niet altijd prettig. Want toen kwamen we dus ook bij de koetjes. Maar dan zie je dus dat het indelen van een klim eigenlijk het allerbelangrijkste is. En dat je niet te hard van start gaat, maar dat je voldoende voeding mee hebt. Eten, drinken en en het weer. Daar heb je geen invloed op.
Die kan ook killing zijn, hè?
Ja, dus als het echt, en het was 35 graden, zoals Jeroen ook zei. Ja. Dat is gewoon echt niet leuk klimmen dan.
Nee, als je, tenminste, ik zweet ook vrij snel. En ik weet nog dat ik een keer de kolder daarvoor, de voorklas was het niet. De Semnos ben ik mm-hmm. Semno ben ik opgefietst. Ook met 35, 36 graden echt killing.
Ja.
Is er geen donder aan?
Nee.
Gewoon trappen, omdat je bent begonnen, dus dan wil je ook afmaken.
Ja.
Maar dan
zijn je nu toch.
Ja. Dit moet leuk zijn.
Maar rij je dan, jij zegt, je transpireert heel veel, doe ik ook. Maar rij je dan met een petje op of met zo'n bandana onder je helm?
Ik rij zonder helm, nee. Nee, die discussie heb ik al met heel veel mensen gevoerd. Altijd een helm op. Maar,
goed zo.
Nee, ik fiets altijd met een helm op en ook nooit met een bandana of weet ik wat eronder.
Niet?
Nu, laatste ik heb gisteren even gefietst. Ja, heb ik wel even een petje eronder gedaan. Maar dat is meer vanwege de angst dat er met name met dit weer, dat er een wesp of zo in je helm ligt.
Ja.
En daarom heb ik even een petje onder, anders niet.
Okay. Nee, ik rij ook altijd zonder petje. Vroeger had ik altijd zo'n bandana, dan had je de vervelende knoop weer precies op de rand van je helm. Dat is ook niet fijn. Maar meestal als het echt heel warm is op mijn klim, probeer ik nu altijd wel ergens met bergwater een bidon te vullen en ondertussen over mijn hoofd te spuiten. Dus ik heb het op de Alpe-West ook gedaan de laatste keer.
Nee, ik denk meestal dan rits ik mijn shirt erop en dan gaat de helm die gaat, of de bril gaat in de helm en dan
Ik rij ook altijd met een ontbloot bovenlijf hoor, zeker op die warme dagen. En de bril in de helm, kijk, zweetdruppels op de bril is ook heel vervelend, daar word je een beetje vies van.
Ah, je hebt nooit een ondershirt onder?
Nou, op de Mangen wel, want ik weet er bovenop kan het best wel fris zijn.
Ja.
En je wilt toch niet die koude wind op je borst hebben. Maar meestal heb ik wel een ondershirt aan. En dan is het nu zo van een Chondo, zo'n mesje dingetje. Zo'n gaas, zeg maar.
Ja.
Of zo'n netje. Wat is het?
Ja, netje. Zo'n sinaasappelnetje.
Ja, precies. Daar ga je dus niet meer op terras zitten. Zeker niet als die maatje te klein is. Dan kun je zo door naar het feest s'avonds.
Heerlijk.
Ja. Maar,
zo'n kinky party die dan meer
precies. Pikt. Precies. Kan leuk zijn.
Je kunt alles doen.
Alles kun je doen in Italië. Ja, maar ik rijd dus al met een ondershirtje. En als het heel warm is en ik ga niet al te ver, niet te hoog, dan niet. En zonder iets onder de helm, dat vind ik gewoon niet fijn. Maar het helpt denk ik wel voor het druppelen van het zweet.
Ja, dat klopt. Dat doet het wel.
Ja.
Ja, ik heb een heel dun, gewoon zo'n hoofddingetje. Die zou ik af en toe nog een keer meekomen. Maar dan moet je hem bij je steken of zo. Mm. Ja.
En nu heb jij de Grizzle meegehad.
Ja?
Heb je nou ook gebruik gemaakt van tasjes op je fiets?
Nee, heb ik niet. Ik had ze wel bij me trouwens. Maar op een gegeven moment stond de auto, die stond naast onze tent. En daar kwamen inderdaad ook heel vaak caravans langs. En die schreeuwde altijd rakelings langs de auto.
Ja.
Dat ik even besloten heb om de auto weg te zetten. Die stond vooraan op de parkeerplaats. En daar zaten de tas in. En op een gegeven moment wou ik op de fiets en denk, oh, ik zal het tasje er even meenemen. Ik denk, oh, moet ik eerst naar de auto, sleutels wel halen. Ik denk, nou, laat me zitten. Ik prap alles wel in de rugzakjes.
Oh ja.
Dus ja. En ik heb nooit hele grote afstanden gereden. Dus,
nee. Nee, maar als je wat hebt, wil je wel wat materiaal bij hebben natuurlijk.
Ja, ik denk, ik zit in de buurt, ik bel wel en dan
dat kan ook. Je bent nooit zo heel ver weg natuurlijk. Nee, ja, ik had wel die handlebar bag van die Tour Studio had ik volop zitten. En dan had ik nog een klein tasje onder het zadel.
Ja, onder het zadel had ik wel wat inderdaad. Ja.
Dus ter verdediging. Ik was natuurlijk ook veel zwaarder. Mijn fiets was al veel zwaarder.
Ja, nee, daarom. Dus ik snap wel.
Ja. Wacht even. Dit staat ook op indekker.nl. Nou, goed. Nou, al met al was het een prima vakantie. Zijn er nog dingen die we gemist hebben?
Nee, volgens mij hebben we... ik heb mijn vakantie eigenlijk wel weer herbeleefd. En ik heb genoten van jouw vakantie. Nou. En de verhalen over alle mensen die hun eigen kijk hebben op klimmen en wat vakantie is.
Nou, dus, mooi.
Ja.
Doen we dat. Mochten nou mensen luisteren en zeggen, ja, maar ik heb ook iets moois meegemaakt. Ik heb ook een fantastische call geklommen. Stuur gewoon even een audiobericht via vriend van de show van maximaal 1 minuut. En dan laten we die ook gewoon horen. We zijn ook benieuwd naar jullie verhalen. Ja. En nou, we moeten het maar gaan hebben over de volgende keer. Maar dat gaat ook een beetje over vakantievibes. Dan gaan we een beetje weer terug naar de Tour.
De Vot, ultimo kilometro.
De volgende keer spreken we met Wouter van der Boogaard. Die heeft tijdens de Tour de France een etappe gereden van de Tour. Een week voordat de Tour daar langs kwam met l'étape de Tour, volgens mij is dat. En die heeft de etappe gereden. Die begon in Briançon en eindigde op Alpe d'Huez.
Over de Tour gesproken, dat heb ik dus wel gemist. Ik heb de Tour de France, toen waren we gewoon nog aan het werk. En een deel waren we nog niet op vakantie en heb ik hem thuis bekeken.
Maar jij werkt toch in het onderwijs? Je kunt maar toch gewoon de hele tijd Tour kijken?
Ja, dit heb ik ook wel gedaan. Oh. Maar wat ik gemist heb, en dat deed ik altijd op vakantie, dan lagen we bij het zwembad en dan om 4 uur, nou, dan liep ik naar de televisiekamer of naar de bar of weet ik wat. En dan ging ik daar de laatste kilometer van een etappe kijken. Ja. Dat heb ik gemist.
Oh, okay. Nou, dan heb ik een tip voor je. Camping Mario. Die hebben op het terras, die hebben allemaal grote tv's hangen, ook binnen in het restaurant. Daar zijn altijd wielrennen op tv. Altijd fietsen. Dus toen ik daar kwam, was de etappe zaterdag en zondag nog. Vrijdag, zaterdag, zondag nog. De tijdrit en Champs-Élysées kon je daar kijken. En Tour de Femme was er ook op. Maar heel eerlijk, ik heb daar niet echt naar gekeken. Het was wel duidelijk wie de Tour zou winnen. En onderweg heb ik wel via de NPO Radio 1 app de etappe gekeken. Waarin, knakker ook weer, Vingegaard natuurlijk helemaal de overwinning bezegelde. Hè, met de laatste klim waarvan Aert onmenselijke dingen deed. Dat was ook wel mooi hoor. In de auto op weg naar Italië en dan weet je dat zo'n etappe luisteren.
Ja, dan de tune van de Tour de France eronder. Ja,
Gio Lippens
en Timmerman die dan er even wat...
Ook
dat is goud.
Nee, dat is echt heel mooi. Dat is ook een echt vakantiegevoel, hè? Radio Tour de France.
Ja, inderdaad. De laatste kilometers en we gaan er even terug. En dan... Ja.
Als ze dat bij de Vuelta zouden doen, zou het dan net zo leuk zijn, denk je?
Weet ik, die hebben wel de mooiste term trouwens. Cabeza de Canela.
Ja, Cabeza de Canela. Cola de Peloton.
Ja, dat vind ik ook alweer.
Ja, ga je de Vuelta kijken?
Ja, ik.
Start in Nederland.
Ja, ik ga wel. Jawel, ik ga wel kijken.
Ga je nog naar een etappe toe?
Nee. Jawel?
Nee. Nou, ik weet het niet. Ik twijfel nog of ik ga kijken.
Wanneer staat hij?
De 20e. Zaterdag, ja. Ze rijden 3 dagen in Nederland, geloof ik, als ik het goed heb. We hebben nog vakantie.
Een dagje Vuelta is niet verkeerd trouwens.
Nee, nou dan moeten we eens even naar kijken.
Even warm houden.
Plannen. Over plannen gesproken. Jij zei het al in de introductie. We gaan nog wat leuke dingen doen. Een tipje van de sluier zou ik oplichten. Klein tipje.
Ja, doe maar eens een klein tipje.
We gaan de komende tijd bezig met onder andere gravel. Niet alleen maar gravel hoor, we maken ook gewoon verhalen over fietsavonturen. Maar we hebben natuurlijk rectum oors hebben we beleefd. Hè? En we gaan een soort kleinere variant daarvan doen. Maar dan zijn wij niet de hoofdpersonen, maar andere mensen. Dus we gaan een nieuw avontuur beleven. Daar gaan we naartoe werken. En die zal zijn aan het begin van 2023. Dus gelijk na de jaarwisseling. Dus het wordt ook nog eens een koude editie. Dat is één. En we hebben plannen voor een pelgrimstocht ergens in het zuiden van Europa. Een meerdaagse. Meer kunnen we daar nog niet over vertellen. Nee, dat is nog in de
works. We moeten het nog eventjes vorm gaan geven. Maar ja. Er zitten wel leuke dingen tussen inderdaad. Ja.
We kunnen in elk geval zeggen dat Aymar Zubeldia was al enthousiast. Oh, nou, kijk, daar laten we het dan eventjes bij.
Ja, dat is een goede, dat is een goed warm houdertje.
Ja, nou, als we het toch hebben over pros, al pros. Volgende keer zit Dylan van Baal ook in de show. Dus dan weet je dat vast. Oké. Nou, vriend van de show hebben we al behandeld. Volgens mij kunnen wij wel gaan afronden, Robert. Dus vergeet niet de winactie te checken op vriendvandeshow.nl. Deze podcast werd gepresenteerd door uw twee favoriete tukkers, Robert Vlim en mijzelf, Maarten Visser. Vandaag bespraken we onze meest memorabele vakantiemomenten met de fiets. Hopelijk hebben jullie ook genoten van de vakantie. En heb je nog wat leuks meegemaakt? Schroom dan niet om ons dat te laten weten via een spraakbericht bijvoorbeeld op vriendvandeshow.nl. Wij danken Edjondo voor de sponsoring en de kleding van de show. En verder danken wij Canyon, hashtag fiets van de show, Fonkelnieuw partner Komoot voor alle routes en de Heerlings voor een heerlijke muzikale ondersteuning. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door hetdeskoers.nl, de leukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wil je reageren of een suggestie voor een onderwerp doen? Dan kan gewoon, sluit je aan bij onze vrienden van de show of volg ons op hun Twitters en het oh zo hippe Instagram. Jullie kunnen ons daar vinden onder @hetdeskoers, @robertvlim, @hengelaar en natuurlijk @pedaleurs. Vind je dit nou een leuke podcast? Laat dan even een reviewtje achter op Spotify of iTunes. Volgens mij kun je Spotify alleen maar sterren geven. 5 sterren zou ik doen. En dan help je ook gelijk anderen om ons te kunnen vinden. Oh, en we zitten ook op Podimo. Of is het Podimo?
Podimo.
Podimo. We zitten ook op Podimo. Maar we blijven gratis hoor. Niks achter het muurtje. Spraakberichtjes worden gewaardeerd. Die delen we ook gewoon in de show. Is er nog geen één geweest die een spraakbericht heeft gedeeld, Robert? Misschien moeten we die oproep aan het begin van de show doen de volgende keer. Wat denk jij?
We gaan het doen. We zetten hem in het vatje.
Oké, goed. Nou, ik zou zeggen, goed gewoon tot de volgende keer. Maar ik zeg op zijn heel vakantieachtige, ik zeg arrivederci.
Servus, zeg ik nog een keer.